Houten Kiet.
We hadden het net over erfenissen, laten we het eens over pensioenen hebben. Onze Belgische pensioenen zijn niet zo geweldig groot, als ik dat Europees bekijk, Ellen Kleren.
Ja, inderdaad. Hè. Dat is nog eufemistisch uitgedrukt. Ik heb hier gisteren nog eventjes de cijfers opgerakeld. Het gemiddelde pensioen van een werknemer in België is 1212 euro. Ja. En heel veel werknemers die met pensioen gaan, die vallen terug op 40% van het inkomen dat ze gewoon waren toen ze werkten. Dus dat vergt wel een aanpassing.
Anders berekent docent pensioenrecht Kim de Witte van de KU Leuven zegt, ons wettelijk pensioen ligt tot 700 euro lager dan in de buurlanden. En dat klinkt toch als veel lager. En 40% van het eindsalaris. En plus gaan we allemaal langer moeten werken natuurlijk. Dat komt er nog eens bij. En hoge pensioenen zouden dan toch weer wat gaan stijgen. Vanaf 2018 wordt ons beloofd, voor de privésector geldt dat, wordt ons beloofd door de minister van pensioenen, Daniel Bakkelein. Veronique Peters heeft een loopbaan achter de rug van 43 jaar van de 45 die ze moet lopen. Krijgt daarvoor een pensioen van 1020 euro, want sinds eind januari kun je dat zelf gaan bekijken op mypension.be. Je pensioenloopbaan en je vroegste pensioendatum en een soort simulatie. 1020 euro vindt zij heel laag. Ik moet elke maand tellen om toe te komen, doe aan pensioensparen, maar dat vermindert ook snel eens. Je moet bijzitten elke maand of als er iets onverwachts is. De verschillen voor privé- en staatspensioen zijn ook te groot, vindt ze. Iedereen zou een pensioen van om en bij de 1500 euro zou redelijker zijn. Dat is natuurlijk een getal. Klinkt dat als redelijk?
Dat klinkt als redelijk en mevrouw heeft inderdaad gelijk dat de ambtenarenpensioenen dat die nog altijd veel hoger zijn dan de werknemerspensioenen. Het gemiddelde ambtenarenpensioen is circa 2300 euro per maand. Dat scheelt toch wel een slok op de borrel met het gemiddelde werknemerspensioen. En dat scheelt eigenlijk nog veel meer met het gemiddelde zelfstandige pensioen, want dat is maar 840 euro per maand.
En dan ga je ervan uit natuurlijk en elke zelfstandige die dit hoort zal mij verwensen. Je gaat ervan uit dat die zelfstandige tijdens zijn loopbaan de nodige maatregelen heeft getroffen. Maar dat lukt niet altijd natuurlijk, want die zelfstandige activiteit is niet altijd even lucratief. Patrick Brenaar, goedemorgen.
Goedemorgen, meneer Houten Kiet.
U zegt het allemaal wat kordater dan ik het hier zeg. U zegt, de pensioenen zijn voor u het grootste onrecht van België.
Ja, ik noem het pensioenonrecht zelfs. Dus ik ben daar redelijk over gefrustreerd.
U bent geen ambtenaar, geen zelfstandige, u bent werknemer, hè?
Nee, ik kom dus helemaal uit de privé. Het is daarom, ik volg het vrij goed. Ik kom eigenlijk uit een ambtenarengezin. Ik heb heel veel familie uit de ambtenarij die met pensioen is. En ik stel daar vast dat die pensioenen gewoon veel hoger liggen dan mijn loon.
Ja.
Ik vind dat mijn loon prima is. Mijn baas, als ik bedoel, de zaak draait goed. En ik vind dat allemaal prima.
Ja.
België heeft steeds een geldtekort, maar in die ambtenarij wordt allerlei levenslang zoveel geld gestoken. Ik vind het vooral, het onrecht zit in de berekening van de pensioenen, dus het onderscheid ambtenaar en privé.
Ja.
De bijdragen zijn volledig hetzelfde.
Ja. U bent zelfs bij leven verhaal gaan halen bij Jean-Luc Dehaene, hè?
Ja, dat klopt. Dus dat was bij de Europese burgerraadpleging. Daar mocht je uw vingertje opsteken tijdens het vragenuurtje. Daar zaten verschillende politici, waaronder Jean-Luc Dehaene.
Ja.
En ik had dan ook mijn vraag geïntroduceerd wat hij vond van het pensioenonrecht van België. Het grote verschil, ondanks dezelfde bijdrage.
Ja.
Zijn collega's keken de lucht in van wat komt die man hier vragen. Want dat was een heel vervelende vraag op die plaats natuurlijk. Want het ging daar over sociaal onrecht of sociaal recht.
Maar
van je antwoord, ik verkondig al jaren in de partij dat dit onhoudbaar is, dit verschil.
Nu, de laatste berichten zijn, eind vorig jaar is er toch een verhoging met 2% geweest van pensioenen voor werknemers en zelfstandigen. Dus de intentie, tenminste, is toch al uitgesproken door de minister van Pensioenen, Bakkelein, om die pensioenstelsels te harmoniseren. Maar misschien is het too little too soon, Ellen Kleren?
Ja, Wel, minister Bakkeleijnen heeft inderdaad al stappen ondernomen om toch iets te doen aan de minimumpensioenen, om ze een beetje te proberen optrekken. Maar natuurlijk, de budgettaire markt budgettaire marge daartoe is ook beperkt. Ja. En het is precies daarom ook dat minister Bakkeleijnen volop inzet, en zeker voor de werknemers, op de democratisering en de verdere uitbouw van het aanvullend pensioen. Dus eigenlijk, simpel gezegd, de groepsverzekering die werknemers via hun werkgever krijgen. Op dit ogenblik heeft ongeveer 70% van de werknemers uitzicht op zo'n aanvullend pensioen via de werkgever. Maar minister Bakkeleijnen zou willen dat dat een hogere percentage wordt. Daar was tot voor kort een probleem, omdat de werkgevers op die stortingen in dat pensioenspaarplan 3,25% rendement moesten waarborgen. Ja. Dat was gelet op de evolutie van de rentevoeten op de financiële markten echt onhoudbaar geworden. Ja. En het is precies daarom dat de sociale partners in oktober een bijzonder belangrijke kaap hebben genomen en tot een akkoord zijn gekomen. Ja. Op dat vlak dan gelukkig toch wel. Ja. Om te zeggen, ja, kijk, voilà, de werkgevers moeten vanaf 1 januari van dit jaar nog maar 1,75% garanderen. Maar dat is precies ook bedoeld om te vermijden dat de werkgevers die groepsverzekering niet meer zouden aanbieden aan hun personeel.
Goed, Patrick Bernard, u heeft het allemaal wat scherper gesteld en dat helpt de discussie natuurlijk wel vooruit. Dank u wel, meneer Bernard. 142 kilometer file, Gent-Brussel, 35 minuten, filegolven vanaf Aalst. Antwerpen-Brussel, een half uur via de E19, vertragen vanaf Zemst. Tiene-Brussel, 35 minuten, langzaam vanaf Bertum. En op de E411 gaat het traag vanaf Overijssen. Op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Verder op de ring nergens meer dan 5 minuten vertragen. Door een Europese top wordt in Brussel de Reijerstunnel richting Centrum om 11 uur afgesloten. Gent-Antwerpen, 55 minuten, langzaam vanaf Haasdonk. Turnhout Antwerpen 50 minuten traag vanaf Soersel. Lumme Antwerpen 1 uur en 1 kwart vertragen vanaf Herentals West. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Merksem en Antwerpen Zuid. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook versperd voor wie de E19 richting Brussel op wil. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is het filerijden tussen Massenhoven en Herentals West door een ongeval. En op de N26 Leuven-Mechelen gaat het moeizaam door een ongeval ter hoogte van Schiplaken.
Ben van Looy heeft een nieuw album, Pyjama Days. En hij stelt het live aan je voor, op een exclusieve Radio 1-sessie. Ontdek als eerste het nieuwe album van Ben van Looy. Op donderdag 24 maart. Ga naar radio1.be en maak kans op tickets.
Radio 1.
Het geld dat nog moet komen, pensioenen. Guy van Sande, goedemorgen.
Goedemorgen.
U gelooft niet in het paashaas, meneer Guy van Sande. En dus ook niet in het feit dat we pensioen gaan krijgen. Dat moet u wel een klein beetje uitleggen, want dat lijkt me nogal een boude stelling.
Dat is ook een boude stelling. Ja. Maar dat gaat op twee dingen voort. De aanvullende pensioenen die zitten in privéfondsen. En we hebben, zoals een aantal erg goede economen voorspeld hebben, in 2008 een bankencrash gehad.
Ja.
Een aantal economen die konden dat blijkbaar niet zien komen en die roepen nu allemaal heel vrolijk, alles gaat goed. Alles gaat goed. De mensen die dat wel hebben zien komen, die trekken nog altijd aan de alarmbel en die zeggen 2008 is niet voorbij. Nee. Wij hebben gewoon er een doekje over kunnen gooien en we zien het niet meer.
Ja.
Dat betekent dat het ons binnenkort nog veel erger gaat raken.
Ja. Heel fatalistische visie, meneer Van Sande, wil ik toch eens aan Ellen Kleren voorleggen. Ja, wat de man zegt, in de slipstream van die bankencrash, die stabiliteit is nog niet terug. We gaan gewoon niks meer zien. Hoe oud bent u, meneer Van Sande? Dat moet ik misschien nog even vragen.
Ik ben 38 jaar.
38 en u heeft zelf een IT-bedrijf, dus u bent zelfstandig.
Ja.
Ja.
Wel, de visie van meneer lijkt mij wel een beetje pessimistisch. Niemand heeft natuurlijk een glazen bol. Niemand weet hoe de financiële markten gaan evolueren.
En ja, maar de man is
het is in ieder geval een feit dat de rentevoeten voor al de mensen die sparen, het is eerder deze week ook al aan bod gekomen in dit programma, dat de rentevoeten voor al de mensen die sparen de komende jaren laag zullen blijven. Maar om nu te zeggen dat de overheid laat er geen wettelijk pensioen zal uitkeren.
Maar de man is zelfstandige en beetje... zelfstandigen staan er nu al het slechtste voor. Hè?
Die staan er nu inderdaad het slechtste voor.
Wat was het weer, het gemiddelde pensioen? 800 euro?
840 euro. Dat die staan er inderdaad niet goed voor. Nee. Reden waarom? Het inderdaad, dat ik nog eens herhaal eigenlijk, nee, dat het voor iedereen, eigenlijk zelfstandige of niet, toch belangrijk is om zelf toch daarnaast een appeltje voor de dorst op te bouwen.
En bent u dat appeltje aan het opbouwen, meneer Van Sande?
Ja, maar het tweede luik daarvan is dat we nog altijd in een financiële crisis zitten. De rentevoeten staan nu op bijna niks. Er zijn maatregelen aan het opkomen om negatieve rentes te kunnen gaan invoeren,
ja,
in de komende jaren.
Ja.
Wat gaat maken dat uw geld steeds minder waard wordt. Ja. En ik denk dat als mensen een veilige investering willen doen, dat de enige mogelijkheid momenteel in allerlei vormen van hard assets gaat zijn. Ja. Dat is ook wat de mensen aanraden die 2008-crisis wel hebben zien komen.
Ja.
En dat is ook logisch. Huizen, auto's, al dat soort dingen die gaan een bepaalde waarde houden. Maar we zien momenteel de markt volgegooid worden met waardeloze euro's. Ons munten worden niks meer waard. Ons interesse gaat negatief. Dus dat is geen pessimistische visie. Dat is een risicoanalyse. Je hebt een keuze in waar je investering gaat leggen. En als je dat gaat doen in het kaartenhuisje dat nu al 8 jaar lang in elkaar aan het vallen is en steeds verder valt, dan is dat geen goed idee.
U bent moedeloos. En u zegt,
nee, ik ben niet moedeloos. Nee.
Maar u treft uw schikkingen in de veronderstelling dat u later, want u heeft nog toch een jaar of 30 carrière voor de boeg, dat u tegen dat het zover is niks zult zien.
Niks van de overheid en inderdaad privé-initiatieven, maar niet in fondsen die op diezelfde casino-markt worden gegooid.
Het is een beetje een morele omslag die we misschien moeten maken of een andere visie. Guy van Sande, dank u wel.
Ik denk dat we daar dringend aan toe zijn. Ja.
Ik sluit het hier af. Dank u wel, Guy van Sande.
Okay,
Ellen Kleren, zo pessimistisch durft u het niet zien, maar...
Maar het is natuurlijk, ik begrijp meneer zijn bekommernis, het is de vraag van 1 miljoen. Wat moet je tegenwoordig wel nog doen om een appeltje voor de dorst op te bouwen? Dat is de vraag die altijd terugkomt. Ik hoor meneer daar spreken van investeren in vastgoed. Ja, ook daar zijn zelfs de grote deskundigen het niet eens van. Komt er mogelijk nog een vastgoedzeepbel of niet? In ieder geval lijkt het mij wel vast te staan dat de vastgoedprijzen ook niet meer zullen stijgen zoals dat ze de afgelopen jaren zijn gestegen. Dus...
Ellen Kleren van de Tijd, dank u wel dat u ons even wilde gidsen.
Graag gedaan.